Goedemorgen allemaal, familie of geen familie. Wij gaan lezen, dat hebben jullie al gehoord, uit Romeinen 12. De eerste 8 versen. Eerst mocht ik alleen spreken over vers 4 tot 8. Maar vorige week heeft de hogere legerleiding besloten dat vers 1 tot 3 toch minder geschikt was voor Pasen. En nu mag ik over alle 8 versen spreken. Dus de preek duurt nu ook 2 keer zo lang, dat begrijpt u wel. Romeinen 12, vers 1. Ik vermaan u dan, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. Heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke dienst. Er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij bescheiden moet denken, zoals God aan iedere maat van geloof heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de vele, één lichaam in Christus en elk afzonderlijk leden van elkaar. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, hetzij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof. Hetzij dienst in het dienen. Hetzij wie leert in het leren. Hetzij wie vermaant in het vermanen. Wie meedeelt in eenvoudigheid. Wie leiding geeft in ijver. Wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Tot zover lezen we uit Gods woord. Het is vandaag een bijzondere dag. Het is beloken Pasen. Zo heet dat in de oude kerkelijke traditie. En liturgie. Beloken, dat is het ongeveer het omgekeerde van ontloken. Dat betekent opengaan. En beloken betekent toegesloten. Beloken Pasen betekent dus, vandaag komt er een einde aan de paastijd. Die duurt een week. Eerst heb je de stille week en dan krijg je de paasweek. En dat is nu vandaag afgesloten. En daar hebben we een mooi verhaal over in de Bijbel. En daar had ik misschien best over kunnen preken vandaag, maar dat mocht niet. Ik moest over Romeinen 12 spreken. Dat is van hogerhand opgelegd. Maar ik dacht, ik kan toch niet even om die beloken Pasen heen. Ik zal het nu heel kort vertellen, want u weet, een week na Pasen was de Heer Jezus weer met zijn discipelen bij elkaar. Thomas was er de eerste keer niet bij geweest. Die wist het een beetje beter dan de anderen. Maar ze zeiden, kom dan toch, joh, we hebben de Heer gezien. En hij kwam. En ik ga het hele verhaal niet vertellen, ik vertel alleen het slot. Thomas viel voor de Heer neer en hij zei, mijn Heer en mijn God. En dat was zo dramatisch dat hij de rest van zijn leven inderdaad ook volkomen aan de Heer Jezus heeft toegewijd. Hij schijnt volgens de overlevering uiteindelijk in India terechtgekomen te zijn. En daar heeft hij na een lange tijd van dienen tenslotte de martelaarsdood moeten sterven. Nou, eigenlijk is het helemaal niet moeilijk om vandaar een bruggetje te slaan naar Romeinen 12. Ik vermaan u dan, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, dat u uw lichaam stelt tot een levende offerande. Weet je wat het belangrijkste woordje is in die eerste regel? Het woordje dan. Ik vermaan u dan. Ik zal je vertellen waarom. Jullie hebben nou Romeinen 1 tot 11 doorgenomen, veronderstel ik, in de afgelopen maanden. En daar gaat het over alles wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Over onze natuurlijke toestand als zondaren. En hoe Hij gekomen is om onze zonden te dragen. De dood voor ons te ondergaan. Ons te vernieuwen, ons tot levende nieuwe mensen te maken. Dat wordt allemaal zeer breed uitgemeten. En vervolgens in hoofdstuk 9 tot 11 wordt dat ook nog toegepast op Israël. Prachtig. Je zou kunnen zeggen, nou, dat is mooi afgesloten. Evangelische gemeenten hebben eigenlijk voldoende aan die eerste 8 hoofdstukken, eventueel 1 tot 11. Ja, wacht eventjes, maar nou komt het. Dat woordje dan, dat betekent zoveel als dit. Ik vermaan jullie nu in het licht van alles wat ik tot dusver heb besproken, dat jullie jezelf als een levend offer aan God aanbieden. Zoals in het Oude Testament de priester met het offerdier voor het aangezicht van God verscheen om dat dier te offeren op het altaar. Namens het volk of namens een individuele offeraar. Zo vermaan ik jullie nu in het licht van alles wat we besproken hebben, dat jullie je nu stellen tot een levende offerande. Dat is eigenlijk helemaal niet zo evangelisch. We doen net alsof heel vaak het evangelie daartoe beperkt is, dat als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan ga je naar de hemel en dan komt alles verder goed. Dan ben je eigenlijk alleen maar in de ontvangende positie. Hij heeft het allemaal in orde gemaakt, anders hadden we verloren moeten gaan. Maar door hem zijn we nu gered. Halleluja, fijn, we gaan feest vieren, zingen nog een paar mooie aanbiddingsliederen. Het is ook goed, want dat hoort eigenlijk ook een beetje bij dat jezelf als een offer aanbieden. Daar hoort ook die aanbidding bij. Maar het gaat veel verder dan dat. Het is niet alleen maar dat wij nu geroepen worden om de Heer offers te brengen, zoals 1 Petrus 2 dat zegt, offeranden van lofdank en aanbidding, heilige offers. Dat is zeker waar. In Johannes 4 zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw: de Vader zoekt aanbidders. Dat is heel mooi. Daarom ben ik altijd blij dat in onze diensten zoveel nadruk ligt op de aanbidding. De aanbidding, dat betekent God groot maken, God verheerlijken. Vertellen hoe geweldig je hem vindt. Aan de Heer Jezus vertellen hoe geweldig je hem vindt. Maar dit is niet alleen maar offers brengen. Want daarna kun je dan weer overgaan tot de orde van de dag. Nee, hier is het jezelf als offer aanbieden. En dat is een actieve daad. Het is niet vanzelfsprekend. Er zijn te veel christenen in deze wereld die blij zijn dat de Heer Jezus voor ze gestorven is, en die dan overgaan tot de orde van de dag en hun leven inrichten naar hun eigen ideeën. Dat zijn ontvangers. Maar als je ontvangen hebt, dan wordt hier gezegd: en nu vermaan ik jullie in het licht van die ontferming Gods, waar we het 11 hoofdstukken over gehad hebben, in het licht van al die barmhartigheden van God die over ons zijn uitgestort, vermaan ik jullie nu, spoor ik jullie aan dat jullie jezelf nu geven als een levende offerande. Levend, want jij bent een levend mens, heilig, aan God toegewijd, voor God welbehagelijk, een offer waar hij plezier aan beleeft. Dat is uw redelijke dienst, eredienst zou je kunnen zeggen. Offers horen bij de eredienst in Israël. Wat is nou jouw eredienst dat je jezelf als offer geeft? Het gaat nou niet over hoeveel offers je van je financiën voor de Heer afstaat. Het gaat er ook niet om hoeveel aanbidding er in jouw hart is elke dag voor hem. Het gaat erom dat jij zelf het offer bent. En een van de kwalijkste gedachten die je kan hebben van, nou ja, ook al komt dat wat dat betreft niet zo erg goed met mij, als ik nou maar geloof in de Heer Jezus, dat hij voor mijn zonde gestorven is, dan komt het toch wel in orde met mij. Ja, dat is de halve Romeinenbrief. Daar ben ik blij dat dit er ook bij staat. Dat ik erover mag spreken. Je redelijke eredienst, dat is redelijk je verstandelijke eredienst. Dat wil zeggen, als je je gezonde, geestelijke, nieuwe verstand gebruikt, dan begrijp je dat de Heer niet met minder toe wil. Hij heeft alles voor jou over gehad. Daar gaat het over met Goede Vrijdag en Pasen. Hij heeft alles voor jou over gehad. En nou zegt hij, nou wil ik dat jij alles voor mij over hebt. Ja, met minder gaat het niet. Dit is je verstandelijke eredienst. Ja, dat gaat niet vanzelf hoor. Er staat hierbij dat je daarin mag groeien. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Want in de wereld gaat het alleen maar om ik en de rest kan stikken. In de wereld gaat het om macht. Gaat het over hoe je van andere mensen kunt profiteren. Hoe je andere mensen kunt uitbuiten. Maar jullie moeten niet zo worden. Jullie moeten precies het omgekeerde worden. Jullie worden veranderd. Eigenlijk is het een beetje een zwak woord nog. Getransformeerd. In de biologie spreken we van een metamorfose. Bijvoorbeeld van een rups naar een vlinder. Van een kikkervisje naar een kikker. Metamorfose, dat is wat hier staat. Je moet geleidelijk getransformeerd worden. Dus als je jong bent, dan hoef je nog niet zo ver te zijn als de ouderen hier behoren te zijn. Als je pas tot geloof bent gekomen, dan mag je nog een baby in het geloof zijn. Maar als je natuurlijk al heel erg lang gelovig bent, dan moet je al heel ver met die transformatie zijn geworden. De vernieuwing van je denken. Hoe kijk je tegen de dingen aan? Dat moet steeds nieuwer worden, steeds meer met God en met zijn woorden in overeenstemming gebracht worden. En dan komt het ook met het offergoed. Soms lijkt het wel eens andersom. Jonge mensen die, als ze nog niet getrouwd zijn, als ze alleen staan in het leven en heel erg met de dingen van de Heer bezig zijn, die zich helemaal aan hem overgeven, alles voor hem willen betekenen. En dan later, ja, dan krijgen ze een baan, getrouwd, kinderen. Dan zakken ze een beetje weg in de sleur van het gewone, alledaagse leven. Soms veranderen ze nog wel eens terug naar de vurigheid van die jeugd, maar daar is dan niet zo gek veel meer van overgebleven. En dan zo op deze manier sleuren ze zichzelf voorwaarts tot het einde van hun leven. Wat jammer. Hier lijkt het precies omgekeerd. Je wordt steeds verder getransformeerd in je denken. Het gaat steeds meer, wordt het in overeenstemming gebracht met Gods denken. Je gaat steeds meer lijken op de Heer Jezus. Dit is geen daling, dit is een stijging in je geestelijke ontwikkeling. En waar loopt dat op uit? De vernieuwing van je denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is. Heer, wat wilt u met mijn leven? Dat mag je ook breder zien. Jullie mogen hier bijvoorbeeld ook afvragen, wat wil de Heer met deze gemeente? Gaan we zo ook gezellig in de sleur verder? Of waar willen we zijn over 10 jaar, als de Heer ons die tijd nog geeft? Mag je ook jezelf vragen. Waar mag ik zijn over 10 jaar? Vooral als je nog jong bent. Wat voor geestelijke ontwikkeling zou ik in de komende 10 jaar nog tegemoet mogen zien? Maar op mijn nogal gevorderde leeftijd denk ik hetzelfde als ik nog tijd heb. Waar zou ik over 10 jaar zijn? Zou ik dan nog weer verdere vorderingen hebben gemaakt? Dat is wel de bedoeling. Het verstaan wat de goede, volmaakte, de heilige wil van God is over mijn leven. Maar ik zou ook weer willen meten over de gemeente waar ik zelf bij hoor. Of wat is Gods plan met Nederland? Wat voor plannen heeft hij hier nog om verder te gaan doen? Sommige mensen zijn heel pessimistisch. Ze zeggen, het gaat steeds verder achteruit. Steeds minder mensen in Apeldoorn gaan nog naar de kerk. En andere mensen zijn heel optimistisch. Het is nog nooit zo goed gegaan met de kerk in Nederland. Want de mensen die nog wel gaan, die weten tenminste waarom ze gaan. Er is veel meer echtheid, veel meer puurheid, veel meer overgave. Het aantal echte gelovigen is heus niet veel kleiner dan het vroeger was. Misschien wel groter juist, et cetera. Nou, dat hangt er vanaf hoe je dus bezig bent met het zoeken naar die wil van God. Maar toch in de eerste plaats, omdat jij dat offer bent, gaat het in de eerste plaats over jou. Wat is Gods wil voor mijn leven? Als ik een offer ben aan hem, dat betekent dat hij voortaan alle beschikking over mij heeft. Ik ben van hem en ik zijn wil moet ik zoeken voor mijn leven. Heer, wat wilt u met mijn leven doen? Dat is een van de eerste dingen die Saulus zei toen hij tot bekering kwam op de weg naar Damascus, was het eerste wat hij vroeg, Heer, wie bent u? Hij wou wel even zeker weten met wie hij te maken had. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. En de volgende vraag was, Heer, wat moet ik doen? Als je tot geloof gekomen bent, is dat de eerste vraag. Heer, wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Wat is de route? Wat wilt u van mij? Want vanaf nu behoor ik u toe. Waar of niet? En hoe meer je getransformeerd wordt, des te scherper wordt die vraag voor jouw leven. Hier is het heel opvallend dat er 1 punt uit jouw geestelijke ontwikkeling hier eens speciaal benadrukt wordt. En dat is, om een modern woord te gebruiken, dat is je zelfbeeld. We zijn in een verpsychologiseerde tijd aangekomen, dus zelfbeeld is heel erg belangrijk. En hier staat dat je bescheiden moet zijn. Maar dat is geestelijke bescheidenheid. Dat is niet hetzelfde als een laag zelfbeeld. Wauw, dat vind ik leuk om jullie dat nou eens even uit te leggen. Het is een groot verschil tussen nederigheid en bescheidenheid aan de ene kant en een laag zelfbeeld aan de andere kant. Of ik nederig en bescheiden ben, dat moeten jullie maar uitmaken. Maar als ik een laag zelfbeeld had, dan stond ik hier niet. Je moet een idee hebben van de talenten die God je heeft gegeven. Ik mag nou 55 jaar preken, dat is al een hele tijd. Toen ik 50 jaar preekte, heb ik in mijn eigen gemeente getrakteerd. En over 50 jaar hoop ik dat weer te doen. Ga gewoon elke. Maar dat is een grote genade. Maar de eerste keer dat ik preekte, was ik 23 jaar. Sommige mensen hebben dat misschien wel overmoed genoemd. Nee, dat geloof ik zo niet. Dat geloof ik zo niet. Ik was er zelfs helemaal niet bezig mee. Ik had nog helemaal geen theologie gestudeerd. Dat kwam allemaal pas heel later. Ik had biologie gestudeerd. Ik zat dus zaterdagavond in mijn studeerkamertje te werken voor mijn tentamen. En toen zei de heer ineens tegen mij, jij moet morgen preken. Ja, ik kom uit een gemeente waar dat niet altijd van tevoren is vastgelegd, hè. Ik zei, heer, dat kan helemaal niet. A, ze hebben er een heleboel veel men, oudere broeders die dat heel goed kunnen. En B, ik zou niet weten waarover. Nou, toen heb ik een heleboel gedeelten van de zenuwen, allemaal gedeelten doorgekeken waar ik over moest spreken. En de volgende ochtend, waar de eerste aanbiddingssamenkomst en al die keurig, die spreekbroeders, die zaten er allemaal op een rijtje waar ik erg tegenop keek. Ik dacht, oh, dat wordt helemaal niks. Maar 's middags was er de woordbediening. En ik weet niet wat de Heer gedaan heeft, maar ze waren allemaal weg. Allemaal waren ze thuis gebleven. Niemand. Dat was de eerste bemoediging. En de tweede was, ik heb gesproken over de Romeinenbrief, Romeinen 6. En dat hoorde niet bij het lijstje van al die dingen waar ik van tevoren aan gedacht had. Dat heeft me ook geholpen om te zeggen, Heer, vertrouw, omdat de Heer tegen me zei, vertrouw er maar op mij. Ik zal je wel duidelijk maken wat je moet zeggen. Dat is het eerste wat hier in het lijstje staat, hè, van al die bedieningen. Als je profeteert, en profeteren, dan moet je er niet al te zwaarwichtig over denken. Dat is 1 Korinthe 14, spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. Als je een stichtelijk, vermanend, vertroostend woord in de gemeente wil spreken, dan moet je dat doen naar het geloof dat je hebt, geloofsvertrouwen. De Heer, ik wil beschikbaar zijn voor u, wilt u me gebruiken? Nou, daarna ben ik er nooit meer mee opgehouden. Ik ga maar door. Maar je moet wel constant jezelf dit bijbrengen. Denk niet hoger van jezelf dan het behoort. Er staat hier, je moet bescheiden denken, zoals God aan iedere mate van geloof heeft toebedeeld. Dat is niet een laag zelfbeeld, zeg ik nog eens. Bescheiden betekent, er is niets van mezelf bij, het is allemaal genade van God. Dat kan een heel vrome smoes van mij zijn, maar de Heer kent mijn hart en die weet in hoeverre dat ook inderdaad zo is. Bescheiden betekent, het is alles van hem, het is alles voor hem. Ook al sta ik een beetje hoger dan jullie zitten. Je staat niet boven de mensen. Je wordt ook zelf aangesproken door het vermanende woord dat je uitspreekt. Het is alles uit hem. Dat is bescheidenheid. Maar je mag tegelijkertijd best een bepaald... dat moet zelfs. Je moet een idee hebben van de gaven en talenten die je hebt. Daar gaat het over in die volgende vers. Dat is heel erg belangrijk. Ik zeg tegen jonge mensen heel vaak, denk omdat je heel intensief bidt, Heer, wat zijn de gaven en talenten die ik in uw dienst mag gebruiken in het Koninkrijk Gods? He, want je begint jezelf over te geven als een levend offer. Prachtig. Maar ieder van ons is anders. Ieder van ons wordt op een andere manier gebruikt. Gelukkig, zegt Stefan, dat jullie allemaal hier zouden willen staan. Oh, dat werd geen leuke samenkomst. We hebben allemaal verschillende taken. En daarbij gaat het niet alleen maar over je natuurlijke talenten. Er staat hier in het lijstje bijvoorbeeld ook wie leiding geeft. Nou, ik heb dat wel meegemaakt in gemeenten, dat je dan toch geneigd bent om te kijken naar natuurlijke talenten. En leiding geven, daar komen ook de natuurlijke talenten aan te pas. Net als het spreken in het openbaar, dat vereist ook een bepaalde vaardigheid. Die heeft God je als schepsel al meegegeven. Dat hoort bij je natuurlijke bekwaamheden. Maar hij moet die geestelijk gebruiken, zodat ze het doel bereiken dat hij ermee voor heeft. Dus zoals met leidinggeven ook. Je moet leidinggevende kwaliteiten hebben. Je hebt allerlei soorten ervan, daar ga ik nog niet over uitweiden. Maar die natuurlijke gaven zijn belangrijk. Maar dat is nog niet genoeg voor een gemeente. Je moet je ook afvragen, zijn het mensen die zichzelf echt aan de Heer hebben overgegeven? Zijn het mensen die zichzelf willen dienen? Nee, daar zitten we niet op te wachten. Zijn het mensen die de gemeente willen dienen, omdat ze God dienen? Want als je jezelf als een offer aan God gegeven hebt, dan mag je ook jezelf vervolgens aan de anderen geven. Je geeft jezelf aan God opdat je bruikbaar bent in het koninkrijk Gods en in zijn gemeente. Dat is heel normaal. Dat is de normale gang van zaken. En daar moet je heel vroeg mee beginnen. Als je met 20 nog niet precies weet wat voor talenten die je gegeven heeft, is nog niet zo erg. Als je met 25 nog niet weet, gaan we ons zorgen maken. Als je met 30 nog niet weet, dan roepen we help, help. Dan moet je echt een gesprek aanvragen met de oudste. En ik ben al 30 jaar, ik heb nog steeds geen flauw idee hoe ik bruikbaar zou kunnen zijn in het koninkrijk God. Dus het is niet alleen maar een kwestie van je natuurlijke talenten. Het is een kwestie van je geloof, van je toewijding en je overgave. En dan gaat de Heer dat vanzelf je wel duidelijk maken, hoor. Dat is de normale gang van zaken. Als je het fijn vindt om met mensen te praten en naar ze te luisteren, als je goed kunt luisteren, nou, dan zou het best kunnen zijn dat hij je pastorale gaven gegeven heeft. In sommige kerken hebben ze het over de dominee altijd als een herder en leraar. En dan zeg ik altijd maar met een glimlach, nee hoor, het is of een herder of een leraar. Allebei, dat is zo zeldzaam. Want de herder kan goed luisteren. De leraar kan goed praten. En mensen die goed kunnen praten zijn vaak niet de beste luisteraars. In het rijtje van Efeze 4, vers 11, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Ik hoor bij de leraars, ik durf rustig te zeggen, want ik heb geen valse bescheidenheid, zei ik al. En bovendien staat het onderaan in het rijtje. Mijn vrouw die hoort één trapje hoger bij de pastorale begaafdheden. Die kan veel beter luisteren. In een huwelijk is dat ook handig, hè? De een praat en de ander luistert. Maar ze kan ook goed luisteren. En toen we nog niet zo lang getrouwd waren, viel het mij op dat dames die veel ouder waren dan zij, daar heb je dan nog niet veel meer van natuurlijk, want zij is net zo oud als ik. Maar dat als haar zagen, begonnen ze al hun hart uit te storten. Dus tot de dag van vandaag zo, ik vind het verbazingwekkend. Bij mij hebben ze dat niet. Aan mij vragen ze ingewikkelde theologische vragen, die krijg ik elke dag op mijn mail. Dat is prima. Maar bij haar storten ze het hart uit. Daarom staat ze ook één treetje hoger, snap je? In Efeze 4, vers 11. Ze hebben de herders. De evangelisten staan nog een trapje hoger. Maar goed, die hebben we thuis niet in de familie, dus die laat ik maar even. Dus het natuurlijke talent is heel belangrijk. Bescheidenheid betekent, Heer, het is alles uit u. Bescheidenheid betekent ook, Heer, u moet het doen. Door de leiding en de kracht van uw Heilige Geest. Daar geloof ik heel sterk in. Er is een groot verschil tussen een bijbellezing houden en een preek houden. Wisten jullie dat? Want hier staat het wordt onderscheiden. De profeten, dat zijn degenen die spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. Als je zondagsmorgens de preekstoel opstijgt, dan laat je al je theologie achter je, zei ik tegen mijn theologiestudenten. Die vergeet je dan. Er mag geen theologie van de preekstoel verkondigd worden. Je moet spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. De mensen moeten aan het eind niet zeggen van dat was interessant. Dat is ongeveer het ergste wat ze kunnen zeggen. Want het is geen bijbellezing, het is ook geen theologiecollege. Ze moeten met de rug tegen de muur staan. Heer, help! Ze moeten aangespoord worden. Ze moeten iets hebben om over na te denken. Ze moeten het gevoel hebben dat als ze scheef gegroeid zijn, dat ze met de rug tegen de muur staan. We moeten leren. Dat is profeteren. Maar er staat ook bij wie leert. Dat wil zeggen wie onderwijst. Dat is heel wat anders. Als ik preek, is veel moeilijker eigenlijk ook. Onderwijzen betekent, ik heb meermalen in de hele Romeinenbrief onderwezen. Kun je nagaan, staat allemaal op het internet. Dat is onderwijzen. Dat is eigenlijk veel gemakkelijker. Als ik een bijbellezing hield over deze versen, zou die heel anders klinken. Dan zou ik gewoon uitleggen, vers voor vers, wat er staat en wat dat betekent. Doe ik nou ook een beetje, want je kunt dat nooit helemaal verraden, dat je dat bent. Maar vandaag wil ik dat je in je geweten, en ik zelf in mijn eigen geweten, geraakt wordt. Hoe staat dat met die zelfovergave aan hem? En daarom ook mijn zelfovergave aan de gemeente. Wat mag ik voor deze gemeente betekenen? Vooral evangelische mensen die zwerven nogal eens makkelijk van de ene gemeente naar de ander. En als ze dan weer een beetje uitgekeken zijn, dan gaan ze weer naar de volgende gemeente. En de vraag die hun eigenlijk beheerst is vooral, wat kan deze gemeente mij bieden? Terwijl de vraag zou moeten zijn, wat kan ik voor deze gemeente betekenen? Heer, help mij. Hoe kan ik bruikbaar zijn voor deze gemeente in uw dienst? Dan moet je alles van hem verwachten. Terwijl je tegelijkertijd je bewust mag zijn van de talenten die hij heeft gegeven. Dat is geen valse bescheidenheid. Ik vind het bij de Heer Jezus zo bijzonder dat hij aan de ene kant zulke geweldige dingen over zichzelf zei, die wij normaal van een mens totaal niet bescheiden vinden. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou ja zeg. Zelfs als het waar is, ben je toch een beetje bescheiden. Maar dat zeggen we natuurlijk bij hem niet. Maar als jij zegt, ik ben goed in dit of dat, mag je dat ook zeggen. Als tenminste de anderen het ermee eens zijn, al te verstaan. Maar je mag best overtuigd zijn van je eigen talenten. De Heer Jezus zei ook, de Vader en ik zijn één. Maar op een ander moment zegt hij, dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Hij zegt, Johannes 10, ik leg mijn leven af wanneer ik dat wil. Hij werd niet gedood op Goede Vrijdag. Hij gaf zijn leven over in de dood. Dat is heel wat anders, dat is actief. Daarom waren ze ook zo verbaasd dat hij al gestorven was. Hij gaf zijn leven over in de dood. En op paasmorgen zei hij zo, en nou neem ik het weer terug. Dat zegt hij in Johannes 10. En ik neem mijn leven ook weer terug. En wat zegt hij erachteraan? Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ik kan dat. Ik kan mijn leven afleggen en ik kan mijn leven terugnemen. Maar ik doe dat in volstrekte gehoorzaamheid aan de Vader. Hij zegt in Lucas 22, op Witte Donderdag was dat, tegen zijn discipelen. De machthebbers in deze wereld, die regeren over de mens. Die buiten de mensen uit. Ze ontlenen eer en heerlijkheid aan die mensen. Ze verdienen aan die mensen. Maar ik ben in uw midden, zegt hij, als een die dient. En zo wil ik dat jullie ook leiding gegeven laten. Die apostelen hebben leidinggevende functies ontvangen. Waarom een gewone visserlui voor een groot deel. Maar ze hebben leidinggevende functies ontvangen. En hij zegt, dat moeten jullie dan net zo doen als ik het gedaan heb. Als een die dient. Hoe kleiner je van jezelf wordt, des te groter kan hij worden. Zoals Johannes de Doper dat zei, hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Dat is geestelijke groei. Geestelijke groei is dat er steeds minder van ons overblijft en dat Christus steeds groter wordt in ons leven. Geestelijke groei is dat je helemaal wegvalt achter zijn brede rug. En dat als de mensen naar je kijken, dat ze Christus horen en zien. En dan ben je geweldig bruikbaar in de gemeente van God. Saulus moest een hele ontwikkeling doormaken, was 3 jaar in de woestijn. Ze hebben allemaal hun ontwikkelingen doorgemaakt toen ze bruikbaar waren voor de Heer. Wat heerlijk. Jij kan ook bruikbaar zijn voor deze gemeente of in de stichting Present of op een andere manier. Er zijn vele manieren waarop je bruikbaar kan zijn, dat zal de Heer je duidelijk maken. En als hij zegt dat jij dat moet gaan doen, als hij het werkelijk is die dat zegt, dan geeft hij je er ook de talenten voor en de mogelijkheden. En dan zeg je nog niet, dit kan ik, want je kunt wel die talenten hebben, maar hij moet het toch door je heen doen. Dan zeg je, het is allemaal genade, hij heeft het gedaan. Blijf groeien de komende week, zeg ik ook tegen mezelf. Blijf verder getransformeerd worden. Ga verder met je metamorfose. Want van nature zijn we maar rupsen, zelfs als christenen. En we moeten prachtige vlinders worden. Nou, dat is wat ik je mee wil geven. Tijd is op. Dus we gaan dat samen nu aan de Heer vragen, dat hij dat goed vindt. Dank u wel, Heer, dat u de Heer van ons leven bent. We hebben onszelf aan u mogen geven, nadat u alles voor ons gegeven hebt. U zelf voor ons hebt overgegeven. En nu zegt u, nou mag jij jezelf aan mij overgeven. Het gaat om het vallen en opstaan, Heer. We hebben soms toch nog behoorlijke eigendunk. We zijn toch nog vaak te veel bezig met de dingen van het vlees in plaats van met de dingen van de geest. Die geeft dat we steeds kleiner mogen worden. Net als Johannes de Doper dat zei. Hij moet steeds groter worden in mijn leven. En ik steeds kleiner. En hoe groter u wordt, Heer, des te beter kunt u ons gebruiken in uw dienst. Help ons de plek te vinden in het grote geheel. Waar we binnen het lichaam van Christus werkzaam mogen zijn. Dat lichaam is één. Maar het bestaat uit vele verschillende onderdelen. Het oren en ogen, handen en voeten. Heer, help ons ons plekje te vinden. Ik bid dat in het bijzonder voor alle jonge mensen. Ze groeien op in een zeer egoïstische tijd. En zij, maar wij ook wij allemaal, kunnen daar makkelijk door aangestoken worden. Help ze, Heer, om hun leven aan u toe te wijden. En komt u tot uw doel, ook in hun levens, maar ook in dat van ons allemaal. Dan gaat de gemeente groeien. Niet alleen maar in de breedte, maar ook in de diepte. En dan gaat u nog meer verheerlijkt worden, Heer. In onze persoonlijke levens. En in de gemeente is de algemeenheid. Het moet allemaal van u komen. En we danken u bij voorbaat dat u dat ook alles wilt geven. Uw naam zij geprezen en geloofd. Amen.